Dit is de Indische podcast, samenstelling en presentatie Peter van Riel. U luistert naar aflevering 8 en tevens slot van de serie Indisch Inburger in Amerika. In de zomer van 2023 reisde de Indische podcast af naar Californië en Oregon om kennis te maken met een aantal Indische immigranten van het eerste uur. In de laatste episode maken we kennis met Max Locollo, de enige Molukse immigrant onder de geïnterviewden. Max heeft een bijzonder verhaal, want hij ervoer de kolonialiteit aan den lijve. Hij zegt, wij bruintjes mochten pas het zwembad van buitenzorg in als de blanke kindertjes waren vertrokken. Na de oorlog reisde men af naar Ambon, waar Max toetrad tot de gewapende tak van de RMS. Hij vocht tegen het Indonesische leger en werd gevangen genomen. Na een slechte behandeling werd hij vrijgelaten en meteen naar Jakarta gestuurd voor verscheping naar Nederland. Eenmaal in Rotterdam ging hij naar de machinistenschool. Hij trouwde een Indische en emigreerde naar de VS, eerst naar New York, waar de Quaker sponsor woonde. Pas na 5 jaar mocht hij gaan waar hij wilde. Hij vond werk in de bouw en later bij IBM in Californië. Daar vond hij een warm onthaal in de Amerikaanse Indische gemeenschap. En zijn muzikale talenten werden snel ontdekt. Max wordt ook wel Indo No. 1 in Walnut Creek genoemd.
Mijn vader was had een hele hoge positie. Die was uit de buitenzorg. Vroeger noemde hij Bogor. En daar zijn we opgegroeid. Maar ik heb daar geen hele leuke jeugd gehad. Omdat wij daar gediscrimineerd waren. Mijn moeder is een Hollandse. Zij mocht wel in de sociëteit komen, maar mijn vader niet. En wij mochten niet, laten we zeggen, in de sociëteit komen. Omdat wij
te donker waren.
Te donker waren.
Jullie waren inlanders. Ja.
En het ergste wat mij altijd heeft achtervolgd. Ik heb er nooit, laten we zeggen, langer over gedacht toen ik opgroeide. Maar toen je ouder wordt, dan komt alles weer terug. We gingen op een dag, en mijn vader zei, we gaan vandaag zwemmen. Oké, we gaan zwemmen. Er was een big grote zwembad. En ik zei tegen mijn vader, waarom mogen we niet erin? Je moet eerst wachten tot al die blanke kindertjes uit het zwembad waren. Dan mocht je er pas in. Maar mijn ouders zijn de beste mensen die ik ken. Ze hebben nooit ons gezegd wat het verschil was tussen een blanke en een bruintje. En daar ben ik haar erg dankbaar voor. Maar ja, toen kwam de oorlog. Toen werd mijn vader in gevangenis gezet bij de Kempitai in buitenzorg. Hij werd gemarteld en al die dingen nog meer. En eindelijk mocht hij eruit, omdat mijn vader verstand had van landbouw en visserij. De Japanners hadden dat nodig omdat voor de voedsel voor de soldaten. Zo, van buitenzorg is hij overgeplaatst naar Batavia. Daar hebben we gezeten tot het einde van de oorlog. Maar wat mij nog echt herinnert is, we waren opgeschet in een kamp. Mijn moeder hoefde niet in de kamp, want ze had een rode band. Omdat ze getrouwd was met een inlander.
Ja, iemand van het land. Hè?
Van het land. Zo, ze hoefde niet in het kamp. Zo, op een dag stopte er een wagen voor ons huis. Komt een Hollandse vrouw uit die wagen. En die zei tegen mijn moeder, pak je boeltjes op en sodemiet erop. Want ik wil dit huis hebben. Maar gelukkig, mijn moeder kon die hoofd van de Japanners. Want vroeger had hij een winkel in buitenzorg. Toko de Zon. Hij kon mijn moeder. Dus mijn moeder zegt, waarom moet ik weggaan? Hij zegt, helemaal niet. Hij is daar naartoe gegaan. Hij zegt tegen die vrouw, je mag daar niet wonen. Maar toen de oorlog afgelopen was, moesten we terug naar Holland. Want mijn vader moest weer voor de Amerikaanse gemeente voedsel zorgen voor Indonesië. Toen wij gingen naar Holland.
Wanneer was dat dat jullie voor het eerst naar Nederland gingen?
Dat is vlak na de oorlog.
Ja, dus 45 al. Zo vroeg al.
Ja, zo vroeg, ja. Toen, was toch, toen je binnen Rotterdam kwam, was Rotterdam helemaal plat.
Ja, ja.
Wel.
Dus als kleine jongen ben je al kort na de oorlog al naar Nederland
geweest? Nederland gaan, okay. Ja. Nou, het gekke was, dezezelfde dame die mijn moeder uit het huis wilde zetten, liep het schip binnen. En toen zei mijn moeder tegen die Australiërs, toen de Australiërs waren bewind in Indonesië.
Ja, ja.
Hij zegt, als je haar aan boord gaat, we gooien haar overboord. En toen zei ze, mevrouw de Kolo, dat kan je niet doen. Ik zei, oké. Okay. Het schip ging weg van de kade, van Tanjung Priok. En het was net, het schip ging net varen. Ze hebben met z'n drieën hebben ze die vrouw opgepakt en overboord gegooid.
Nee, serieus? Hebben ze die overboord gegooid?
Overboord gegooid, ja.
Is ze verdronken?
Nee. Ja. Nee, ze zijn niet verdronken. Nee, ze hebben ze overboord gegooid.
Ze hebben ze ook weer eruit gehaald.
Ja.
Gewoon om voor straf.
Ja. Maar ik weet niet of je dat weet. Toen wij naar Holland gingen, naar de oorlog, was de zee niet veilig. Dus we sliepen dan bovenop een dek.
Dan bedoel je veel mijnen of zo?
Veel mijnen.
Ja.
Mijnen. En toen wij in Rotterdam kwamen, we hadden geen kleren. Dus voor wij in Rotterdam kwamen, stopten we in Suez en de Ataka. En daar kregen we kleren. Van de Amerikanen hebben dat gedoneerd.
Ja, kledingpakketten waren er, ja.
Precies. Mm-hmm. Zo. En toen is mijn vader naar school gegaan en met de Amerikanen samengewerkt. En toen mocht hij weer terug naar Indonesië. Zo, we gingen terug in Indonesië in 1948. We went back to Indonesië. We kwamen in Jakarta. Toen kreeg mijn vader een job. Hij was hoofd van de visserij over heel Java. Zijn standplaats was Ambon. En dat is een van de plaatsen. Dat is. Ja, ik kan dat je niet uitleggen. Dat was mijn home.
Of was het op het eiland Ambon?
Ambon. En ja. Daar heb ik een hele prachtige jeugd gehad. Maar ja, toen begon die oorlog tussen de.
De onafhankelijkheidsoorlog.
Van de RMS. Tegen
de opstand, RMS-opstand. Ja. Ja.
Mijn vader die heeft de blokkeer doorbroken. Hij is naar Australië gegaan. Van Australië is hij naar Nederland gegaan. En wij bleven achter. Zo, wij zijn we gingen met de prauw oversteken van Ambon naar Saporua. Van Saporua gingen we naar Seram. En daar heb ik 15 maanden guerrilla gevochten. We mochten geen krijgsgevangenen houden, want we moesten hun te eten geven. En,
die moest je ombrengen?
Worden ze kapot geschoten. En op een dag waren we op een patrouille. Toen hebben een Ambonese jongen hebben gevangen genomen. Dus hij vocht voor de TNI. En zijn broer vocht voor de RMS.
In één familie, eentje van de Indonesische en eentje van de RMS-kant.
En wat ik nog het ergste vond, dat zijn twee broers. En die moesten afgemaakt worden. En we stonden daar allemaal in de rij. En ik had met mijn patroon heb ik al in het geweer, maar ik kon hem niet schieten. Want ik vond dat erg. Want het is, ja, no matter what, het is je landgenoot.
Ja.
No. Maar hij werd toch.
Hij is toch gefusilleerd. Ja.
En.
Maar even, Max, jij bent in dienst. Jij was in dienst van het Indonesische leger.
Nee, van het Ambonese leger.
Van de RMS.
RMS, yes.
Jij bent dus echt
zeg maar, guerrillavechter.
Ja, dat betekent dat jij dus echt de opstand hebt meegemaakt. Dus de uitroepen van de RMS.
Yes.
En vervolgens de invasie van het Indonesische leger.
Ja.
He, want die kwamen vanuit zee, kwamen zij. Yes. En jij hebt dus ook echt in de bergen gevochten.
Gevochten, ja.
En ben je uiteindelijk door de Indonesiërs opgepakt?
Ja, dan zal ik je dat uitleggen. Ze hebben één mistake gemaakt. Ze hadden weer een gevangen, dat was een Indonesische. En die zou dan, de volgende dag zou die neergeschoten worden. Maar hij is al gevlucht. Hij is naar beneden gegaan en van some reden heeft hij die weg op die plaats kunnen terugvinden. En zo werden we ontsingeld. En toen werden we gepakt, moesten wij terug. Dat was op Hutumuri, naar beneden. Dat is ongeveer een hele dag lopen. We waren helemaal in de bergen. En daar werden wij opgepakt en werden we op een LST. Ik weet niet of je het weet, een LST. Landingsvaartuig. Weet je, die hele grote landingsvaartuig. Werden we allemaal erin gezet en werden we naar Ambon, de stad, gebracht. Kwamen we op Ambon, hadden ze vrachtwagens met de railings eromheen en iedereen moest ze vasthouden aan de railing. And we have to face the public. And that was the most degrading thing in my life.
Want wat deden zij dan? Wat deden zij? Ze scholden je uit?
Ze scholden ons uit. Ze gooiden ons met stenen en al die dingen nog meer. En toen werden we vastgezet in OSM. Dat was een oude kampement van de marine. En daar moesten we op de grond slapen. En we mochten alleen maar naar de wc gaan als allemaal hun behoefte kunnen doen. Je kon niet alleen gaan. Maar het ergste is, you know, het is zo discrediting voor mij. Ik heb ook tegen mijn moeder gezegd, mam, als het weer gebeurt, dan vergeet tot ik dood ga niet.
Ja. De manier waarop je behandeld werd. Als,
ja, toch zo'n behandeld.
Niet als een mens, maar als een dier.
Als een dier, mm-hmm. Ja. En toen, mijn moeder, hij is een Hollander. Hollandse. En zij is, hoe noem je dat? Mattegelap.
Mm-hmm. Gek geworden.
Ja. Mm-hmm. Zo, ze ging tegen het regime van de Indonesiërs. En toen hebben ze haar gepakt. Mm. Toen hebben ze haar op de plein gezet. Toen hebben ze een bajonet onder haar kin gezet. En
op die manier is ze omgebracht.
No. They just put the bajonet onder haar chin facing the sun. And my two brothers and I, we were sitting alone. And mommy said to me, don't you dare to cry. Just stay with me. So at the end of the day, they took her down. And, you know, you cannot hate. Because if you hate people, that's going to destroy yourself. Because for the longest time, I hate the Japanese. If a Japanese drop down on the ground, I just gonna step on and make sure that he's dead. For the longest time. But then one day we were on a cruise and there was a Japanese lady, and she came.
Many years later, you mean?
Yeah. And she came to me and says, "Do you mind that I sit next to you? You know." And she was dressed in the Japanese clothes. And I look at her and I said, what the heck are you doing here, you know? But for some reason, she opened my eyes and opened my heart. I don't hate him anymore. Because hate is something that destroys yourself. Mm-hmm. And from that day on, you know, in prison, they let us go, and they told us you can go to Jakarta. From Jakarta, Maar van Ambon zijn we naar Jakarta gegaan. En daar hebben we gezeten. En dan moesten wij permissie vragen van de Indonesische regering om naar Nederland te gaan. En wij moesten zweren dat we als we afgestudeerd waren, dat we terug zouden gaan naar Indonesië, op een opbouw van Indonesië. Zo, we zijn in 1952 zijn we naar Holland gegaan. En wij waren daar opgepakt door de rivierpolitie, omdat wij vreemdelingen waren. Want in die tussentijd was de dinges veranderd, de visa was veranderd. En ze wilden ons terugsturen, de volgende dag met Oranje, terug naar Indonesië. Maar mijn oom, de man van mijn moeders zusje, hij zei over my dead body, the boys stays here. Zo, ik ben toen daarna gebleven, toen ben ik naar school gegaan. Heb ik eerst 2 jaar in Rotterdam gewoond, ben ik daar naar de ambachtschool gegaan. Van ambachtschool ben ik naar de machinistenschool gegaan, van daar ben ik naar Den Haag. En daar heb ik mijn vrouwtje ontmoet. En even kijken. Ja, daar heb ik. En toen zei ze op een dag: mijn ouders willen gaan emigreren naar Amerika. Hij zei: ik ben hier alleen. Hij zei, toen zei ik tegen haar: wil je ook naar Amerika gaan? Ze zei: ja, oké, nou, ga maar. Ga maar naar de consulaat en vraag of we kunnen gaan. Toen kwamen we bij de consulaat. You know, en wij zijn natuurlijk niet gewend. Die consulaat stond op de achter zijn dressoir met beide voeten op de dressoir, you know. Hij zei, where do you want to go? You know. So we told him, we want to go to California. Hij zei, well, California right now is closed. Because there's too many people are going there. So we told him, any place. Just any place where you want to go, senator. So how about New York? Well, okay. So we went to New York. And we have a sponsor. The sponsor is the Quakers. I don't know if you remember, you know that the Quakers are. You know, very nice people. And they told us right away, whatever you want, you can stay here if you want. You want to go someplace else, you're free to go. But you have to stay there for 5 years. Because if you want to go home, the sponsors have to pay you your trip back to Holland. No, we just wait, if you stay here. Because we burn our ships, you know, that's it.
So you had to stay there at least five years.
Mm-hmm. 5 years. Mm-hmm. So I got a job at IBM, finally. I was working in the construction, but the construction is, if the winter comes, no work. Same in Holland, right? So I was working there almost a year, and to my boss came and said, Max, you want to go to California? I said, sir, I just bought a house. I said, don't worry. I said, IBM going to buy your house. Go to California. So we went to California.
And what year was that?
That was in 1976.
76.
76.
Okay.
When we came in California, there where I met the Dutch Indonesian people.
In what place was it? Los Angeles or was it San Francisco?
Right here in San Jose.
Okay.
We were in San Jose.
San Jose.
Mm-hmm. San Jose. And they introduced us to the community. Mm-hmm. And right away they said, you're going to be a member and we're going to make you a vice president. I said, wow.
But there already was an Indo community. In San Jose.
San Jose.
How many people is it? Hundreds of thousands, or how many?
No.
How many is that?
You had 200 families.
All right.
200 families.
No.
But by the time we through the years, more people came. Mm-hmm. And we had a good time.
So you had already like a community center or something where you could come together for kumpulans.
Well, we don't own a thing, you know.
Yeah,
we rent
yeah,
the things.
Yeah, of course.
You know? Mm-hmm. And so they asked me, you know, you want to do the native dancers. I did a lot of native dances for the community.
Because you had your Moroccan background.
Background, was, right, yeah. Yeah.
Mm-hmm.
And
so yeah, that's because here you sang, but you already can dance.
Oh yeah, I dance.
Traditional dancers.
Traditional dancers.
Mm-hmm.
And every time I go to party, they always want me to sing,
mm-hmm.
because they love to sing the Uli Sulu, because everybody knows the song and everybody understands what I'm saying.
Mm-hmm, mm-hmm.
You know.
Yeah. So in 76 there was already a small community, and you easily got into that.
Yes.
But your work? How about your work? Your family? Your partner? What did she also find work or?
When I left IBM in Poughkeepsie, in New York, we went to California. The company says, "Well, if your wife go with you to California, we guarantee you her a job."
Oh, okay.
Because she was working for the county in Poughkeepsie.
Mm-hmm.
She had a good job. So when we came to California, they offered her a job.
Mm-hmm.
So I'm retired when I was 55.
All right, that young.
That was my wish.
Mm-hmm.
But the thing is this. I'm a hard worker. My wife can make from a dime, she make a quarter. You know, she's good with the money. So one day my boss told me, "Max, you're entitled to go to retire." I said, "Yeah, but what is holding it, you know?" I said, "Medical for life, plus you get a pension till you hit 62. Then the Social Security take over. You know, what the Social Security pay, IBM."
Okay, very attractive offer.
Actually, I don't lost anything.
Yeah, you couldn't refuse that offer.
That's right. But the thing is this, I don't own anybody a dime. My house was paid for. My cars was paid for. My kids are out of the house. My two boys went to the service. My daughter went to college, you know. So what? I got nothing to lose.
Yeah.
We praten met Max Locollo in de serie Indisch inburger in Amerika. Max woont in Ripon bij Sacramento. Hij is reeds lang met pensioen. Max is zijn Indisch Molukse wortels altijd trouw gebleven en bezoekt elke kumpelan in de Bay Area. Hij vertelt graag hoe zijn American Indo Dream is uitgekomen.
What can you tell us about the atmosphere in California at that time, in the 60s and the 70s? I mean, there were many more migrants, maybe Latin, from Asia also. How was the atmosphere in California at that time?
There was no discrimination.
No?
No. No, not a discrimination. And that was the nice part. And America is a country for opportunity. If you want to make something for yourself, you can do it. Nobody going to hold you back. I had a business in New York. I went to the bank. I told, sir, I need $500. I want to open a business. He said, what kind of equity do you have? He says, me. I said, well, can I trust you? He says, sir, I pay you that back in less than a year. You know, if not, you can take anything what I have is yours. He gave me the $500.
Mm-hmm.
I opened a business, a welding business. I don't need a diploma, like in Holland you need all kinds of diplomas, none.
Mm-hmm.
I opened a business for myself. I mean, I work 24/7, but I built something up.
Yeah. So you mean you got the opportunity, you said the atmosphere was positive, there was no discrimination.
Exactly.
But did that change in the years? I mean,
well, it changed in the years because the younger generation today, you know, is a now generation. They don't want to, we for us, if something is broke down in their house. We save the money before we could buy it. We're not going to borrow money.
Mm.
You know? But here, they live from paycheck to paycheck.
Yeah.
The young generation.
Yeah.
In our time, the gasoline was 18 cents an hour, a gallon.
Those were the days. You said the atmosphere was positive. I myself faced no discrimination.
Yeah.
How did the community develop? The Indo-Europe or the Indo-Dutch community. How did everyone do it? I mean, did they all have that success you had, or what?
Every Indo, they came to America. You know that when they make themselves, they make it. There's not one. The one that doesn't make it. That's not gonna go home to Holland. Yep. He doesn't make it in Holland either.
All right. Mm-hmm.
You know, I have a friend of mine. He's an engineer, make good money over here. They detected he have cancer. So he sold his house, went back to Holland, went to Hoek van Holland. He lived over there. Bought a house over there. But he was not happy. So his excuse was to his wife, he said, let's go back to Holland because I need some kussen slopen and things. It's goedkoper in America. But it was a smoosh. So when he was here, he told his wife, go sell the house and bring me back. But I have another friend, you know, he got it made. But his wife was not happy. Went home. He was not happy there either.
Mm-hmm.
You know, he don't even live for 6 months. He died.
Yeah.
You know.
He wasn't happy.
Mm-hmm. People, if you want to do something, you know, if you want to make something out of your life,
mm-hmm.
Yeah. I have three children. All the three children, you know, I told them, if you want to make something of yourself, it's yours. Don't count on me, okay?
Be independent.
Dependent.
Mm-hmm.
And right now, if I see their salaries...
They were all successful, I mean. Max, did you build your own house?
No, I didn't.
But because you went to San Jose, and now you live where?
In Ripon.
And where's that?
That is close to Sacramento.
All right. Yeah. Mm-hmm.
The reason that I went to Ripon, because San Jose is getting congested.
Mm.
Too many people.
Too crowded.
Mm-hmm. You know, and crowded. And
not pleasant living over there. Mm-hmm.
No.
So you looked for a smaller town.
Smaller
mm-hmm.
town.
Mm-hmm.
When we came in Ripon, we went to a bank because we have to open a bank account. And they told me, well, you're not Dutch, you're not much. Said, what? Because it is a Dutch community.
In Ripon?
Ripon.
Mm.
I don't know if you remember when the Depression, a lot of Dutch people that was working in the East
mm-hmm.
came back to Ripon. They bought property. They have very rich, multi people.
Oh, yeah?
A lot of money.
So in Ripon, there's a traditional Dutch community.
Yes. So you have to watch out when you say
because people still speak Dutch.
Speak Dutch.
Okay. Oh, yeah. So you built your house in Ripon, or you bought a house in Ripon?
I bought
Ripon.
A house.
Yeah, yeah.
I bought a model home because we went shopping all over. We are not. We went to Turlock, we went to Sacramento, we went all over to look for a house. But it's too big. The community was too big.
Mm.
You know, I don't want to live in a big community,
mm-hmm.
small houses.
Mm-hmm.
Where we live, the community is very expensive. You know, the houses. You cannot even buy a house under 700,000.
Wow. Mm-hmm.
That is the cheapest.
Concerning your Moroccan and your Indonesian background, how important is that for you today? Because I saw you easily going along with the people. Is it still important for you,
although
you're an American?
Yeah, it is very important to me. You know, we speak three languages here. We speak Dutch, English and Indonesian together. You know, we mix it all together. Mm-hmm. No matter what, you cannot walk away from your heritage, mm-hmm. you know. But you are, but you are born, mm-hmm. you cannot change.
Yeah.
So I'm proud to be an American, but I'm proud to be an Ambonese too, mm-hmm. you know.
And do people recognize it? Because yeah, there's so many nationalities, so many ethnic groups.
I'm
do
the only one here.
Does the average American recognize that you are from Indonesia, or does he think that's an Asian?
No, they don't even know.
They don't even know.
They don't even know.
No, they don't even know what Indonesia is.
No.
Mm-hmm.
That is the funny part. You know, they're not too educated as the people in Europe. In Europe, you know everything, right? So.
But you don't bother. I mean.
No.
No. Okay.
No.
Mm-hmm. So when they ask you, what are you? You first say, I'm an American.
Yes, I'm American.
Yeah.
And we call us. That's Indonesian.
All right.
You know, Amarindos. We are
Amarindos. Yeah, yeah. I've heard it. Yeah, yeah, yeah.
Amarindo.
Okay.
Yeah.
Dit was de laatste aflevering Indisch inburgeren in Amerika. U hoorde een gesprek met de 88-jarige Max Locollo. Als u de serie met plezier heeft geluisterd, laat dan een bericht achter op Spotify of abonneer u, zodat u een bericht ontvangt als er een nieuwe podcast uit is.